Birgit laat haar vrienden chips testen.
Inderdaad, Niels. Bedankt dat je de naam van de aflevering zei. Welkom terug bij Watch & Zeven. Hey! En we zijn er weer met een...
Hallo!
Ja, we zijn weer met een aflevering. Aflevering 7 van seizoen 1. We zijn voluit in het derde act terechtgekomen. En daarna komen we eigenlijk terecht in het bekendere gebied. En zijn we uit het verboden seizoen.
Ja, inderdaad, juist. Seizoen 1 is maar 10 afleveringen.
Ik heb deze aflevering ook bekeken. En ik loop een beetje voor op de zaken, maar zo met het...
Oh, ik heb hem ook bekeken, dat is toevallig.
Vanuit het perspectief, voor hetzelfde geld, was seizoen 1 al wacht eens even dat we ooit gingen krijgen. Dus ik heb ze ook bekeken en ik vind dat je dat voelt aan de aflevering. Dat de stakes, dat het naar... iets toebouwt.
Oh, absoluut, okay. Absoluut. Mee eens.
Maar ik zal beginnen met even voor de luisteraars die niet gekeken hebben naar de aflevering. Even de
en de kijkers die niet geluisterd hebben naar deze podcastaflevering.
Hey, kijkers die nog niet geluisterd hebben, bedankt om nu wel te luisteren. We appreciëren.
We zien jullie graag. Wel, jullie horen ons graag, maar wij zien jullie graag.
In jullie slaap vooral. Spotify geeft heel veel data over de luisteraars. Deze aflevering. Wel, Niels. In aflevering 7 bijt Birgit zich kapot op een slogan voor 's werelds pikantste chips. Maar is het uiteindelijk Steve die een slogan vindt, na eerst voor haar uitgekafferd te worden. Akke wenst zich tot meditatie en het spirituele om over zijn posttraumatische stress te raken... En is daar verschrikkelijk in, en dan verschrikkelijk vervelend in. Jasmijn schrijft vanuit haar hartzeer naar de gebroken hartrubriek in de Joepie. En Tom, die voor de hartrubriek schrijft, gaat haar om raad vragen om een antwoord te schrijven. En Zoe, haar vader, krijgt een hartaanval. En hier zou ik een mopje kunnen maken over gebroken harten, maar dat doe ik dus niet.
Oh nee. Ja.
Zullen we beginnen bij het begin? De pre-credit scene.
Ja. Altijd de moeite.
Altijd de moeite. Ik begin hoe langer hoe meer de pre-credits te zien, zoals de couchkijk van de Simpsons. Gewoon
100%.
Iets leuks dat niks te maken heeft met de aflevering, maar ze doen er wel iets creatiefs mee.
Voilà.
Wat doen ze deze keer? Niels, ik had u bijna Tom genoemd.
Oh, daar moet ik eventjes... Oh, de implicaties. Oh, de implicaties. Wel, deze keer doen ze een van mijn favorieten tot nu toe. De hele bende zit lekker op de zetel. Er zitten een paar aan tafel. Ik denk Steve en Birgit zitten aan tafel.
Ja, ze zitten Trivial Pursuit te spelen.
Ah, ja. Oh, juist, Trivial Pursuit. Met twee?
Met twee.
Oh, wauw. De 90's waren echt wel tijden.
En Tom, en dat ga ik ook al meteen zeggen, die zit op zetel een boekje, alleen magazinnen te lezen, met Pulp op de voorkant. En ik vond dat al meteen een leuk contrast. Met, hij ziet zichzelf zoals een groot schrijver, maar hij leest wel Pulp magazine.
Ja. Ja. Maar ik ging zeggen relatable, maar dan ga je me meer Tom noemen. Dus ja, Jasmijn zit met... een verveeld gezicht en de afstandsbediening in de hand een beetje te zappen, zoals men deed, zoals de fashion in die tijd was. En dan komen we op een bepaald moment op de tonen van een geliefde hit uit de 90's. Ze komen dus op Barbie Girl van Aqua en heel de gang begint te lipsynken en te dansen in een geweldige sequence.
Ze gaan er ook echt voor. Dus de mannen 100%. En de vrouwen nemen de rollen gescheiden. Birgit danst het hardste en het sensueelste. Meer ga ik daar niet over zeggen, maar dat viel mij wel op.
Er werd geschud. Ik ga zeggen dat het woord schudden moet vallen hierbij.
En ja, ze gaan dus eigenlijk helemaal los. En dan zapt Jasmijn verder. En dacht, oh god, wat een kutnummer.
Direct terug naar het verveeld gezicht. Ja.
Is dit een voorbode van het feit dat elke kind uit de reeks die populair was ook liedjes heeft gekregen uiteindelijk. In zo de vroege jaar 2000.
Oeh, ja. Ja, ze hebben zelf op een bepaald moment liedjes gaan maken, ja. Zeker, hè? Ja.
Amai. Albums. Ik denk 2 of 3 zelfs. Ja.
Daar heb ik zelf nooit echt mee engaged als kind of tiener. Ik denk dat ik niet genoeg keek om daar hard bewust van te zijn. Ik hoorde wel... Ik kan eigenlijk geen nummer ervan noemen.
Zo eet Pita toch?
Kijk, ik heb daar maar de laatste paar jaren echt veel van gehoord. Dat is mij ontgaan. Ik was veel te hard bezig met te luisteren naar Spring.
Oké. Okay. Weet je, ik denk, Zoe eet Pita, dat iets is van seizoen 5. Dus je hebt tijd genoeg om je mentaal voor te bereiden.
Absoluut, absoluut. Misschien ga ik zelfs eens Pita eten in voorbereiding.
Ja.
Of een Zoe ontmoeten, ik weet niet.
Het kan alle richtingen uit. En ja, dan krijgen we de credits. Aflevering begint. In the living. En... ze zitten er eigenlijk gewoon hun ding te doen. Ik denk dat Zoe net affiches is gaan ophangen voor een of andere 5. En ja. Akke die zit op de zetel te slapen, wat al een fantastisch beeld is.
Ja.
En hij schiet wakker en we horen, net zoals vorige aflevering, de agressieve Seinfeld-tune weer. En hij springt recht en hij kijkt zo in het rond en hij roept kill, kill,
kill, kill.
Zei ja, Akke heeft posttraumatische stress van het moordspel van de vorige aflevering.
De callback, fantastisch.
En ik had van alles uit de vorige aflevering, had ik dan niet verwacht. Dat ding was dat terug ging komen.
Nee, hij leek erin op te gaan. Hij leek erin te thriven in die omgeving van geweld en survival. Maar net zoals bij de echte oorlog, kan dat achteraf de hardste gevolgen pas tonen. Ah. Akke heeft shellshock.
Misschien verklaart dat zijn bizarre gedrag in de latere seizoen. Is het niet zozeer van, oké, we maken Akke een gekker personage voor de kids, maar is het echt, Akke is een gebroken man.
Laten we vanaf nu verder kijken of we Akke zijn gedrag over het algemeen kunnen bekijken door de lens van een shellshocked veteraan van een... moordspel.
Ik zal wat literatuuronderzoek doen naar Shellshock.
Ja, ik zal een moordspel doen.
Ja. En dan komt Birgit binnen met dozen, chips. En ja, zij legt eigenlijk uit wat haar plot van de aflevering gaat zijn. Het bedrijf waarvoor ze werkt, en we weten eigenlijk nog steeds niet wat het is.
Ja.
Precies. Het enige dat we weten is dat Ted er werkt. En die hebben ook al 6 afleveringen niet meer gezien.
Nee, inderdaad. We hebben geen Ted gezien. We hebben geen Ted gezien, we hebben enkel Dick gezien.
Ja, maar een paar afleveringen geleden hadden we een beetje Ted. Maar ja. Het bedrijf waar Birgit voor werkt is dus een marketingbedrijf.
Het lijkt me, ja.
Ja, ze gaan een marketingcampagne bedenken voor nieuwe chips, sombreros. Dus een slogan. En ze laat haar vrienden meteen de chips uitproberen. Ze test de chips, als het ware, met haar vrienden. En de chips is dusdanig pikant dat al hun monden spontaan in vlam ontsteken.
Ik weet niet zeker of ik het interpreteerde als pikant, zozeer als gewoon slecht.
Ik interpreteer het als pikant, omdat ze ook direct naar frisdrank grijpen en zo.
Ja?
Later in de aflevering de slogan hint voor mij ook op pittigheid.
Ja, ja. Allee, ja. Hun reactie puur. Het kan allebei zijn, natuurlijk. Maar de gezichten waren eerder vies dan stervend, zal ik zeggen.
Ja.
Maar het kan.
Mijn grootste opmerking is eigenlijk, het zijn sombreros, maar het zijn geen... Allee, van chips die sombreros eten, verwacht ik dat driehoekjes zijn.
Ah ja, en nee, het waren inderdaad geen tortilla-chips.
Ze hebben overduidelijk gewoon zoute chips gebruikt.
Ja. Zoute chips in een plastic zakje met een schijnbaar papieren top eraan, met nog een interessante vorm aan. Het zag er nog een beetje een novelty verpakking uit, maar niet echt iets dat ik in de winkel zou zien liggen zo.
Zowel als fancier chips, denk ik.
Oké, dat wel, dat wel.
Ja.
De haute cuisine sombrero's.
De bedoeling is dus, de mensen gaan niet meer zeggen de chips is op, maar de sombrero's zijn op. Wat ik al vertederend optimistisch vind.
Absoluut.
Maar ja, negatieve reacties. Birgit zegt, oh shit. Waarop Samuel wel komt met een zinger. Ja, inderdaad. Goed gevonden. En Tom zegt, keychips raak je alleen in Holland kwijt. Dus ja, nu weten we meteen waarom Wachtjes heeft nog iets aangeslagen in Nederland.
God, het zou een heel interessant universum zijn waar ze like, niet het gewoon uitgezonden hebben daar, maar gewoon het concept genomen hebben en gewoon een 90% identieke groep studenten in een kot hebben gestoken, maar dan in Nederland.
Een beetje zoals je had van Spring.
Is dat er van Spring?
Ja, en de Evert heet Bas, denk ik.
Ja!
Dat is het enige dat ik ervan weet. FC de Kampioen heeft ook één of twee seizoenen in Nederland gekregen. Waar het de Victorie heette. En ook in Portugal.
Ja, wel, daar ging ik iets van zeggen. De Portugese van de kampioenen. Oh, wat een concept. Die dachten, dat moeten we importeren.
Maar ja, einde scène. Jasmijn komt ook toe en die wil naar C voor vrouwenzaken. En het komt er dus op neer dat ze heeft geschreven naar de gebroken hartenbrug. De gebroken hartenrubriek, zeg dat maar eens 5 keer snel naar elkaar.
Gebroken hartenrubriek, gebroken hartenrubriek, gebroken hartenrubriek, gebroken hartenrubriek, gebroken hartenrubriek. Ik ben vergeten hoeveel keer ik het gezegd heb.
Ja, je hebt het al 5 keer gezegd.
Ait, oké.
En ja, ze heeft de spijt dat ze naar de Joepie heeft geschreven. En Steve zegt, weet je, alleen jij en ik weten dat. Het is niet met je echte naam. Raadloos leeuwke. Is Jasmijn een flamingant?
Wanneer is de verjaardag van Jasmijn? Het kan een sterrenbeeld. Het lijkt me een sterrenbeeldding.
Dat is veel logischer. Ja, absoluut. Of gewoon, leeuwen zijn een leuk dier. Ja, Steve zegt dus, maak je daar geen zorgen over. En uit deze scène heb ik eigenlijk één heel leuk ding geleerd over het Wacht eens even universum.
Mm-hmm.
Steve vraagt of Jasmijn wil blijven eten, want er is genoeg. En daaruit leid ik af dat Jasmijn regelmatig bij hun blijft avondeten. Wat ik heel schattig vind.
Ja, inderdaad. Het is een wholesome vriendschap wel, zo bij momenten die de interactie tussen Jasmijn en de rest van het kot, leeftijdsverschil en al. Van, de 16-jarige dochter van de huisbaas is chill. Sure, die mag hier komen hangen. De Nederlandse versie van Spring heette Topstars.
Oké, Niels, ga terug naar Wacht eens even brengen.
We gaan even wachten voor we beginnen aan Topstars.
Ja. Ik had nog één ding genoteerd over deze scène. Dat wij een laatste van zakje sombrero's achter. En Steve zegt, sombrero's. Zo op echt een Spaans, wat ik wel leuk vond. Ik doe dat ook altijd.
Steve, af en toe eventjes een cheeky stemmetje opzet. Altijd een highlight.
Het werkt altijd, hè?
Ja. Endearing.
Ja. Volgende scène is er een waarin niks gebeurt, buiten dat we zien dat Steve veel chips eet.
Correct.
Ja. Absoluut. Volgende scène. Iets wat ik heel leuk vind. Tom is aan het bellen met de redactie van Joepie over dat een van zijn tekstjes dat hem nog moet sturen. En zodra Birgit binnenkomt, doet Tom alsof hij aan het bellen is met zijn lief dat hij niet heeft. Dus nog steeds, waarschijnlijk met zijn vriendin of met de redactrice. Met zijn bazin of met de redactrice van de Joepie. Dan noemt hij haar ook meteen Sofietje.
Hij ging zo hard daarop direct en met zo'n zelfvoldane smoel. En
ik vraag me af, is dit vanwege de zoen van vorige aflevering?
Oh ja, die was er.
Is dit zo zijn manier om onder de nagels van Birgit te kruipen? Van, hé, hey Birgit, we hebben gekust, je vond het een fijne kus, maar... Tja. Ik ben al van straat. Vindt u dat niet jammer? Vindt u niet jammer dat u mij niet hebben kan?
Ik was voor een tijdje bijna mee onder de veronderstelling van wel, I guess dat hij daadwerkelijk wel een vriendin of some degree moet hebben. Want ja, het was heel duidelijk dat hij het heel hard opspeelde voor het bijzijn van Birgit. Maar ik had ergens nog zoiets van, zou hij daadwerkelijk in het midden van zo'n telefoontje over werk, waarin, wanneer er niet een relatie is, zo hard alles in de wind gooien, direct voor dat kleine beetje ego te winnen? En het antwoord is ja.
Ja, en Sofietje, wanneer zullen we nog iets afspreken? Dat kan op de Sofietje na. Ik weet niet wat de werkcultuur is bij Joepie, of was bij Joepie. Maar eventueel, we weten ook niet hoe lang Tom daar werkt, misschien is dat gewoon hoe het daar aan toe gaat. Zo.
Misschien heeft hij die persona al een beetje gekweekt als Tom van de gebroken harten rubriek, die zegt tegen iedereen schatje, Sofietje.
Ja, maar een beetje in de rol van zijn adviesgeefster te kruipen.
Voilà.
Tom, zien we de gang eens? Hebben we de gang al gezien? Want we hebben de badkamer al gezien, maar de badkamerdeur?
Oh, niet noemens wat. Het zegt me niet direct iets, nee.
Steve staat aan de deur, want Akke is al heel lang aan het douchen. En Steve wil ook douchen. En dan maken we een genre shift. Want ja, Steve klopt op de deur, geen antwoord. Zegt Akke, ik ga binnenkomen, geen antwoord. En Steve wandelt binnen en ik ga in montage de muziek en het geluid posten. Allee, bijvoegen. Dat hier dan is, want het is, ja...
Akke, kom eruit, kom.
First person, eigenlijk echt horror.
Ja.
Ik ga dat gordijn open doen.
Geïnspireerd door Psycho, ongetwijfeld.
100%.
En hij doet het douchegordijn open. En Akke staat daar dus katatonisch. En hij schrikt.
Daadwerkelijk een redelijk freaky zicht.
Ja, met zo'n horror sting. Mijn favoriete detail, en ik weet niet of het bewust was. Maar ik moet eens gaan naar ongeveer 6 minuten. Akke zijn haar staat een beetje alsof het duivelshorens zijn, vind ik.
Ja, het is zo naar twee kanten, het is zo spiky. Ja, dus... absoluut. In zo de eerste seconde dat het gordijn wordt weggeschoven en hij daar staat met zijn hoofd een beetje naar beneden gedraaid, dan zijn het echt twee piekjes die omhoog schieten en dan heb je echt wel een zeker duivelszicht eraan.
Ja. Ik hoop... Nee, weet je, dit moet expres zijn. Dit is voor de meerwaardekijker. Dat is nog geen seconde dat in beeld komt, maar het is wel een leuk detail. Ah ja, het komt er dus op neer. Nee, wacht, voor ik naar de volgende scène ga. Weet Steve nu dat Akke een grote penis heeft?
Was dat niet al... Ik was dat niet al established in de eerste aflevering?
Ja. Nee, dat is waar.
Ik denk dat iedereen het toen gezien heeft. Ik heb daar nog aan gedacht van, ah ja, hier is weer een Akke naakt joke. En dan gedacht van, ah ja, we zijn letterlijk begonnen aan deze reis met de gigantische bulging erectie van Akke zichtbaar door een onderbroek. Wat dat...
Dat is waar.
Wij begonnen toen pas. En we moesten direct daarmee grappelen.
Inderdaad, als het nieuwe informatie was geweest, had Steve waarschijnlijk ook geschreeuwd.
Voilà.
Het komt er dus op neer, volgende scène gaat hieruit verder, dat Akke en Steve meditatie en yoga doen in de living. En Akke is er heel slecht in, hij ademt te diep in, hij spuwt tijdens het uitademen. Maar ik heb hier één heel interessant detail over Akke genoteerd. Dat we krijgen inzicht in Akke zijn psyche. En het is iets dat we niet willen. Heb jij het ook genoteerd?
Ik denk
dat je... Ja. Steve zegt dus, Akke, met meditatie ga je van al die stress af zijn en ga je ook geen nachtmerrieën meer hebben. Waaruit we leren dat Akke sinds het moordspel alleen nog maar nachtmerrieën heeft. En Akke zegt, bedoel je dat ik dan weer ga dromen dat Lara Croft en Bill Gates samen Steve onderbreekt hem. 1. Betekent dit dat Akke seksdromen heeft over Bill Gates en Lara Croft? Ja. Ik interpreteer het als een ja.
Absoluut, absoluut.
2. Steve weet dat Akke seksdromen heeft over Bill Gates en Lara Croft.
Dit is sowieso in het intakegesprek dat ze hadden voor de yoga ter sprake gekomen. Dit doet me nu net iets realiseren. Ik ben heel blij dat Wacht Eens Even niet vandaag de dag gemaakt is. Want Akke zou Elon Musk gezegd hebben.
Zeg zo'n dingen niet.
Ja. Ja. Maar ja, de tekenen zijn er, hè. Het techfiguur dat voorafgoot wordt, ja.
Ik ga zeggen, Akke zou nog steeds Bill Gates, misschien Tim Cook, en Carlo zou Elon Musk zeggen.
Oeh, daar heb je iets, ja. Oké, daar heb je iets. Ja,
voilà.
Absoluut.
Reputatie van Akke gered. Ja. Graag gedaan, Aaron Waarde. Oh.
Sorry. En hier voegen we in post de naam van de acteur van Carlo toe. Want...
Jenne de Claire.
Oh my god, dat is like een van de paar namen die ik actually kende. Waarom? Oh. Yep.
Ik had nog iets leuks van deze scène genoteerd. En dit is iets. Kijkers, dit is zoiets waar je zelf voor moet kijken. Maar de scène begint met Tom op de voorgrond. Tom zit te tippen aan de tipmachine. En hij zegt eigenlijk niks in de scène. Maar ik vind het leuk dat je wel ziet dat hij ook zijn ding aan het doen is. En gehoord doorheen heel de uitwisseling tussen Steve en Akke, de tipmachine. En er wordt gebeld. Het is voor Zoe, die in pyjama de trap afkomt. Wie stort er nu mens om 12 uur 's middags? Leuk detail. En dan krijgen we wat ik de eerste realistische reactie van de aflevering noem.
Ja. Een van de...
Want...
Ja. Ja. Een van de realistischere van de reeks in general.
Ja, ja, maar deze reeks heeft... Deze aflevering heeft zoveel momenten waarvan ik dacht van... Ah, dit is hoe echte mensen ook zouden reageren. Het is Zoe haar mama en... Ja, haar vader heeft dus een hartaanval gekregen. En... Ja... De Tom en Steve en Akke, die reageren zoals ik ook van in het echt zou verwachten. Want nee, Tom, die zit op zijn bureaustoel aan zijn tipmachine, maar die draait zijn stoel en rijdt zo iets dichterbij. Wat zo'n klein gebaar is wat ik ook zou doen, denk ik.
Dat is inderdaad, dat was heel real.
Haar vader heeft een hartaanval gehad. Dit is denk ik het begin van Zoe die doorheen de reeks ongeluk aantrekt. Want ik geloof dat dat nog wel vaker gebeurt.
Oeh.
En ja, we gaan naar...
minder lachen met de outfits.
Bah.
Uit respect.
Haar outfits zijn een keuze.
Ah, wel. En ze blijft er een icoon voor. Ja. Hoe ging het nog met die Twitter-account?
Die Zoe een fitspo noemde?
Ja, ja.
Ik zal eens checken als jij opzoekt wat er in de volgende scène gebeurt.
Oké, dus in de volgende scène krijgen we direct beeld vanuit het ziekenhuis. We gaan direct er naartoe. En de moed is terug wat verlicht. Want Zoe en haar vader... Wel, haar vader ligt dus wel in het ziekenhuisbed. Is dus daadwerkelijk... Heeft een hartaanval gehad. Maar ze zijn samen aan het lachen. Ze zijn aan het babbelen en ze zijn aan het lachen.
Haar vader vertelt een mopje.
Ja. Herhaaldelijk. Wacht, hè, mijn notities zijn niet heel toereikend daar. Want ik heb de clue van die mop opgeschreven. Maar niet de setup.
Waarom gaat het domloontje heel steutjes voorbij het nachtkastje omdat ze slaapje niet wakker opmaken? Kutterut, de account bestaat niet meer.
Oh, nee.
Daarom dat ik hem niet vond. Ja.
Wat is er gebeurd?
Zoe, haar vader trouwens, wordt gespeeld door... Iemand die ik herkende.
Ja.
Door de acteur, wel de oorspronkelijke acteur van Commissaris Migrain.
Ja!
Megamindy.
Megamindy.
Gespeeld door. Ah, Charles nog iets. Ik ben zijn achternaam vergeten. Charles Brancaert.
Oh, oké. Okay. Hij kwam mij bekend voor, absoluut. Ja.
een fun fact, maar ik ga het wel zeggen. Oei. Omdat ik dit heel toevallig vond. Die acteur is overleden ook aan hartproblemen. Allee, die is overleden aan hartproblemen. Life imitates... Wacht eens even, heel soms. Maar ja, dit was ook zo'n scène met, die heel realistisch was voor mij. Dus die vader, oké, ligt in het ziekenhuis. Maar hij doet wel zo, ja, ça va. Ik maak mopjes. Ik ben overmorgen weer tip-top thuis in orde. En...
Je houdt het luchtig.
Ja, en Zoe gaat erin mee. Maar die... Allee. Zoe weet, denk ik, dat een act is.
Ja. Wat dat echt wel nuance is die we plots krijgen in het personage en in de plots van de show tot op dit punt dat we... Allee, het is altijd al goed geweest, ja. Maar dit is iets waar we zo nog niet echt hun acteerspieren hebben in zien flexen.
Ja, ik heb dit ook genoteerd als de meeste tragedies, tussen aanhalingstekens, tijdens de reeks tot nu toe zijn omkeerbare dingen, dus misverstanden of ja, dingen die waaraan je iets kunt doen. Ja, een hartaanval, dat is iets dat gebeurt. Dus het is daar dat ik zo merkte van, ah ja, de reeks crescendoot een beetje.
Ja. Het is plots heel real.
Ja. Ja, dat is die scène. Eigenlijk een heel mooi moment tussen Zoe en haar vader. En dan gaan we naar de living. De lichten zijn uit, de romantische kaarsjes branden. En we hebben Steve en Akke. En het is zo, ja, die klassieke van, oké, doe je oog, doe beeld je in dat je op een strand ligt.
Ja, ja. De klassieke guided meditation.
Werkt bij mij niet. Ik stoor mij aan zo van die dingen.
Ik moet al heel vatbaar zijn en het moet al heel specifiek zijn voordat mijn brein denkt van, oké, zal we meegaan. Want anders is het gewoon van, nee.
Bij mijn probleem is, Niels, mijn brein is vatbaar. Ik ben gehypnotiseerd door een goochelaar. Dus bij alle accounts zou zo guided meditation ook moeten werken. Maar ja, Akke neemt alles... Allee,
I would simply not get hypnotized.
Akke sukt dus in een meditatie, want hij begint met het zand te spelen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Of hij draait zich om, omdat hij overal wil draaien. Of aan welk strand lig ik, Steve?
Hij was arguably wel actief moeite aan het doen op dat vlak, hè. Hij wou meegaan. Hij was daar. Maar gewoon
maar
zo...
Hij miste het punt van
ja,
meditatie.
De essentie, absoluut. Absoluut. ADHD King.
Hij spreekt wel de bevleugelde woorden. Yoga is cool.
Ja. Het enthousiasme doet het hem.
En waarom zit deze scène er dus eigenlijk in? Akke klaarzetten voor yoga cool te vinden. En Steve die tijdens de guided meditation weer fucking sombrero's begint te eten. En zegt, dat is het geluid van ik die over krakende schelpjes wandel. Maar creatief is.
Steve heeft op dat punt in de tijd ASMR uitgevonden.
King.
Terug naar Wacht eens even in 2022.
Oh,
Wacht eens even heeft een YouTube-kanaal en Steve uploadt sombrero ASMR. Zo even crunchen met dat zakje, zo in bijten. Mm.
Niels, als deze podcast groot genoeg wordt, kunnen we die man betalen om dat te doen. Hij is een stemacteur. Hij gaat dat goed kunnen.
Oh, heel goed.
Ja, dit is zo'n scène voor comedy en verder te bouwen op Steve & Chips. Ja. Dit is een scène die erin zit voor mensen die kijken en niet gewoon naar deze podcast luisteren.
Meerwaardezoekers.
We gaan naar de keuken waar Steve zit te ontbijten of zo. Birgit is aan het vloeken op de slogan. Ik heb hier heel slecht notities bij. Ik heb gewoon genoteerd dat Steve Mexico zingt. Zangeres zonder naam. Jasmijn, en dit vind ik ook fascinerend, biedt Steve 2 keer een crispbroodje aan.
Ja! Of en hij blijft het weigeren.
Ja, dus zo van die... Ik weet niet of dat nog bestaat, maar dat zijn zo van die kleine, geroosterde, halve broodjes.
Ja, ja, dat is er nog. Zoiets... Ik heb er laatst nog gehad. Dat is lekker.
Ja. Maar het is... Want ze doet het 2 keer en het is op exact dezelfde manier geframed dat ik even dacht van... Wacht, heb ik me al teruggespoeld? Is het daarom?
Nee, nee. Ja. Ik vond het... Ik had het ook gemerkt, maar ik vond het like, een geweldige running joke. Like, gewoon zo'n... Het is niet eens een background event, want het gebeurt gewoon tijdens de acties van de characters in beeld, maar...
Zij hebben van alle props, de acteurs... Ik zal heel veel plezier met eten en voedingsgerelateerde dingen, hè.
100%.
De koe met de melk, die doet, Steve, die...
Absoluut. Steve, een, vooral.
Een blikje kapot, allee, in elkaar knijpt en dan weggooit. De blender... Ja, dit is zo'n scène van... Oké, Jasmijn heeft spijt dat ze gestuurd heeft.
Ah ja, ik heb daar ook nog een notitie genomen. Jasmijn entert de scène met haar klassieke iep. En ik vond het hier geweldig dat ze erin slaagde om haar iep... Er zat een niveau van irritatie merkbaar in haar iep. Ze kwam binnen en het was zo... Iep!
Ik heb de iep niet eens geregistreerd. Kijk,
ja, de iep was right there, maar het was zo... Ze was geagiteerd en de iep was al een voorbode.
Weer zo'n een nothing scène eigenlijk, op een beetje comedy. Want ook nog iets. Op tafel liggen, voor zover ik weet, voor zover ik herken, worstjes. Was dat niet ingepakt? Worstjes.
Rauwe worstjes. Rauwe liggen worst. Op tafel.
Ja. Volgende scène. Akke en Jasmijn zijn meditatie aan het doen.
Correct. En
Akke vindt haar energievelden niet. En hier wordt ding, ding, ding. Jasmijn borstenmopjes watch. Akke zegt van, ja, ik vind uw energievelden niet. En dan zegt Jasmijn, ja, Evert zei altijd dat dit mijn energievelden waren. En ze gebaart naar haar boezem. Oké, dat is mijn borsten. Het valt mij op dat we hoe langer, hoe meer leren dat Evert eigenlijk best wel shitty is. In zo de eerste afleveringen was het van, oh my god, ik heb een mooie jongen gezien en het was super gênant hoe we met elkaar zijn beginnen praten. En de aflevering daarna zien we dan, oh, ze schrijft een briefje naar Evert, een liefdesbrief, en dan... Hey, Evert heeft een hand onder mijn blouse gestoken. En nu, Evert vond mij, was heel hard actief bezig met mijn boezem. Dus
ja.
Ik vind het leuk dat we wel doorheen dit seizoen Evert zien evolueren. Dat hem steeds iets shittier wordt.
Jawel, de sleazebag factor is aan het stijgen. Heeft al een punt bereikt van... vorige aflevering of zo, zeker. Ik weet niet wanneer dat moment was. Ja.
Ja, dus zo, ja. Zoe komt binnen. En
ja.
Iedereen...
Oh, ik wil... Ja? Sorry. Ik wil even een klein puntje zetten in deze scène. Ik wil een puntje om op terug te komen zetten.
Oké.
Okay. Kom hier later op terug.
Ik had ook wel later hierop terug kunnen komen, hè.
I know, maar ik wil nu het zeggen, zodat mensen weten hoe slim ik ben dat ik het nu al had gemerkt.
Oké. Enter Zoe en iedereen stopt te doen met wat ze aan het doen waren. Ze zetten de tv af. Het probleem is, Akke en Jasmijn zitten met hun ogen toe ham, te doen. Maar ja, Steve gooit een kussen en zodra ze zien, Zoe is binnengekomen, stopt ze ook. En zo, weer iets realistisch. Akke staat recht, want ze staat op de grond. En hij staat recht, en als voor geen enkele reden. Maar dat voelt ze wel aan als het beleven om te doen. In zo'n situatie, dat iemand terugkomt van ziekenhuisbezoek.
Ja.
En ja, zo je vertelt, nu... van ja... Hij doet alsof alles goed is, gaat wel een operatie krijgen. Dus weer die gravitas. En dan, ja, Akke gaat zitten en hij gaat per ongeluk op de afstandsbediening zitten en zet de tv weer aan. Oh. Comedy!
Dat was ook wel een... Het voelde somehow ook wel kinda realistisch, want ik heb ook al op zware momenten zo per ongeluk iets... Woeps, daar gaat een ringtone. Oh nee.
Ja, oh, ik denk dat ik in mijn hele leven nog maar naar één begrafenis ben geweest waar geen gsm afging.
Ach ja, absoluut. Je zei daar van Aya en Steve gooit een kussen naar Akke omdat ze bezig blijven met hun yoga-stuff wanneer dat Zoe binnenkomt. Ik had dat op dat moment geïnterpreteerd als Akke is actief met zijn handen naar Jasmijn haar energiezones aan het hoveren.
Oh.
En Steve had het in het oog en zei zoiets van... nee, niet in mijn huis.
Een man met zo'n monsterlijke penis kan ik dat niet laten doen.
Ze is 16, for God's sake.
Het heeft Tom nog niet tegengehouden om haar te kussen op de mond.
Oh, Jezus. Oh boy.
Dat gaat een van de running gags zijn van deze podcast, hè.
Uh-huh.
Als we ooit merch hebben, is het gewoon... Tom Jasmijnkus.
Oké, nee, we moeten een link naar ons maken. Dus het is Tom die ons kust.
Of wij die wijzen naar Tom die Jasmijn kust. Zoals die wijzen naar Zoe Jax.
Oh, nee.
Of fuck, dat is echt een... Dat is echt een... Wat?
Of wij die elkaar kussen.
Oh. Nee, nee, Niels, Tom ik heb gezegd...
Ja, anyway.
Ik ging de homo-erotiek laten in mijn vorige podcast. Volgende scène, keuken. En dit is, denk ik, een van de duidelijkste setups naar een punchline die we al gehad hebben. Want Tom zegt als mijn, ik heb een vriendin die iets heeft voor gehad met haar lief, zoals jij. En we weten waar dit naartoe gaat.
Zoals jij. Ja, ja.
Ja. Heel toevallig. Dus ja, Jasmijn geeft Tom advies... dat Tom aan zijn vriendin gaat geven. Maar wij weten al, beste luisteraars, dat Tom dat advies in een joepie gaat schrijven. Ja. Want wanneer hij rechts staat, hoort je ook de klik van zijn cassetterecorder. Wat ik
heel leuk vind.
Tom vraagt niet gewoon van, oké, wat zegt Jasmijn? Hoe ga ik dat verwoorden? Tom zegt, waar zou ik de moeite doen om het onthouden? Ik ga het gewoon opnemen. En dat is niet de eerste keer dat Tom iets opneemt, stiekem. Aflevering 1 deed hij dat ook al.
Dus... Godverdomme, Tom.
Godverdomme. Ja, en dan komt er opnieuw een mopje over Jasmijn haar boezem, maar ik wil daar niet op ingaan.
Mm-hmm.
Woonkamer. Steve is aan het stofzuigen. En als homoseksuele of biseksuele man, dat weten we nog niet. Hij is in elk geval bicurieus, want hij heeft ooit eens iets met Birgit geprobeerd, ja. In elk geval.
Dus homoseksueel, biseksueel, we kunnen stellen dat hij homiseksueel is.
Ja. Yeah.
There we go.
Ja, als homo van het huis, basically, is hij aan stofzuigen. En, nee, wacht dat. Als homo van het huis, is hij tijdens stofzuigen I Want to Break Free aan het zingen.
Oké, ja.
Ja, amai. Mijn brein... Het is een hitte, dames en heren. Het is niet zo warm, maar ik zit nog steeds op de zolder.
Ja. De hitte van vorige week hangt daar nog.
Ja. Dus ja, Steve is eigenlijk aan het viben. Om het met een heel 2020er woorden te zeggen.
Absoluut.
En Birgit is ontzettend gestrest. Die roept op Steve van... Steve, moet dat nu?
Oh, ik heb één opmerking over de scène met Jasmijn en Tom over het hoofd gezien daarnet. En ja. het is een belangrijk. Ik dacht dat jij er ook iets ging over zeggen. Oké, sorry. Dus in die scène...
Ja.
Jasmijn, de raad die ze geeft... Geen enkele gast is het waard dat je zakdoeken vol snottert. Zelfs Leonardo niet. Leonardo DiCaprio. Nu, je zou denken, dat is zo'n mop over de hottie van het moment in de jaren 90, niet goed ja. aged. Maar, to be fair... Jasmijn valt nog altijd in de age bracket waar Leonardo voor gaat vandaag.
Heyo!
Heyo!
Birgit wordt dus kwaad op Steve, zo op de... Opnieuw op zo'n realistische manier. Dat ze even stoom aflaat. Maar zegt ook direct sorry.
Ja, ja, het roepen was heel echt. Ik had in mijn hoofd, en oké, dat is een beetje van de pot gerucht, maar je weet hoe dat in zo'n oude Looney Tunes cartoons ze gewoon hun kop eraf schreeuwden in de recording booth. Dus ja. als Elmer Fudd iets op zijn teen kreeg, dan was echt zo... Like, alsof er echt iemand horrible kletsen kreeg. Ja. Die vibe kreeg ik van Birgit haar roepen op hem. Zo van, wauw! Ongeremd.
Ja, daar zat echt de woede achter.
Voilà.
Ik beeld mij in dat deze scène zo Kubrickiaans is gefilmd. De regisseur zei, nee, Birgit, opnieuw. Opnieuw roepen. Kwader. Zo 50 keer. En dat zo net buiten frame de regisseur stond. En dat Birgit eigenlijk op hem was aan te roepen.
Oh... Ja, ik kan het voor mij zien.
Ah ja, Birgit is dus gefrustreerd omdat ze geen zorg voor die klote chips kan bedenken. En ze haat de sombrero's. En dan zegt Steve, maar Birgit, dat zijn sombrero's. Dat is Mexico, dat is de zon in een zakje. Wat ontzettend geforceerd klonk voor mij om tot dit punt...
Ja, ja.
Zoiets lyrisch verwacht ik van Tom meer dan van Steve.
Enerzijds wel, maar anderzijds, Steve heeft zo wel zijn momentjes dat hij plots heel gemaakt en heel dramatisch een of ander vreemd statement maakt. As a bit. Ja. Dus ik zag dat zo een beetje als dat, maar het was inderdaad zo wel... Het was alsof hij product placement deed voor het product.
Hold on. Sombrero's, chips. Even de bol checken. Niet in België in elk geval.
Nee, niet in België.
Ah ja, Birgit zegt, dat is het, dat is de slogan. Geeft Steve een kus op de mond. Terwijl in aflevering 1 we hebben ontdekt dat zowel Steve als Birgit wisten dat Birgit niet Steve's ding is. Hey Birgit... Gedraagt u.
Misschien is dit gewoon zo... Je weet hoe dat Amerikanen altijd zo zeggen van... Ah ja, de Europeans, ah, die kussen elkaar op de mond als begroeting. Misschien hebben die gewoon wacht in zeven als frame of reference. Misschien is dat geïmporteerd op een bepaald moment.
Ja, maar Steve zijn reactie is negatief. Die kijkt heel verbouwereerd. En waarschijnlijk is dat van eerst het roepen en dan de kus op de mond...
Maar ja, hij is
niet blij met wat er net gebeurd is. Hij weet het niet helemaal.
Nee, inderdaad.
Ja, Birgit vertrekt extatisch.
Met haar sombrero's.
En haar nieuwe slogan. Volgende scène, iets later. Akke heeft zijn computer beneden gezet. Niels... Vorige aflevering, na de opname, had jij een opmerking over... Ja, ik vraag me af wanneer ze de computer beneden gaan zetten, want in mijn herinnering staat hij altijd beneden. En ik dacht, hier is het.
Ja, het moment. Ja. Mijn dromen komen waar.
Tom mag dus de PC van... Excuseer, de Mac.
Oh, wow!
Ik heb onze luisteraars met 1000 euro voor een gsm toch niet gekrenkt. Maar wel, ik denk dat best wel wat mensen luisteren via iTunes en Apple Podcasts. Dus ja, Tom gebruikt de computer en hij stelt IT-vragen aan Akke. En Akke antwoordt altijd met van die lege zen-platitudes. Wat ik heel leuk vind.
Ja, Akke, geweldige scène.
Kan ik verschillende documenten linken? Ja. Maar de enige link die ertoe doet, is een link met de kosmos.
Ah... Oh. Zweverige sitarmuziek ondertussen, over alles, hè.
God, ik haat akken. Ja, dat is wat er gebeurt eigenlijk.
Wacht, was dat een comment van u net?
God, ik haat akken?
Ja.
Deze akken haat ik. Lege zin van die virus.
Ik heb verbatim staan. I love deze akken.
Voilà, kijk, Niels. Dit is de vrevel die zorgt voor goede radio.
Oh, fantastisch.
Nee. Dit vond ik ontzettend ergerlijk. Ik weet dat er waarschijnlijk om gedaan is ook, hè, maar ik dacht van, oh, fuck off, fuck
off. Oh. Ja, ik vond het leuk, omdat het gewoon eens een andere bit is dan zijn usual bit. Van rondlopen, iets inexplicable doen, of zeggen, en dan de scène weer verlaten. I mean, dat is het soort character dat hij is, natuurlijk.
Ja, maar deze scène doet hij niet veel anders. Hij zit op de achtergrond en hij zegt rare dingen.
Het is een andere flavor anders.
Ik wil ook trouwens zeggen, gezegd van, jij hebt opgeschreven, I love this akke. Ik heb niks opgeschreven wat ik voel over akke. Ik dacht er gewoon aan terug en ik dacht, oh, fuck this.
Oh.
En dus de volgende scène loopt eigenlijk naadloos in dit over. Ik heb hier genoteerd, Tom mag naar HR. Want hij is weer aan het bellen met Sophie van de redactie.
Ja.
En Birgit komt binnen en hij doet er een schepje bovenop. Ja, wat zou je denken van een triootje met Emma? Wederom om een beetje te kakken op Birgit.
Ja.
En hij wil zo duidelijk doen van... Eens Birgit de kamer verlaat, heeft van... Hé, Sophie, dat is een mopje. Sophie! Ze heeft al opgelegd. Dus Tom mag naar HR bij Joepie.
Ja. Gaan hij Birgit... die job nog hebben volgende aflevering?
Ik denk van wel. Place your bets, dames en heren. Denk jij dat Tom zijn job nog heeft? Tweet het met hashtag TomJoepie. Ik bedenk nog wel een betere hashtag en die post ik hier dan. In post. Voilà, Niels. Veel beter, toch?
Oh, dat is een fantastische hashtag.
Birgit komt dus, ja, extatisch binnen. Birgit komt dus heel enthousiast binnen. Ze zijn dol op haar slogan. Promotie. En Tom volgt haar en ze hoort haar net zeggen dat ze promotie heeft gemaakt. En Tom zegt, hoe vaak heb je moeten? En hij krijgt de kans niet eens om zijn mopje af te maken. Want Birgit gaat meteen voor een shut-up drop lul. Want een woord is dat ik de afgelopen 10 jaar niet gehoord heb.
Ik weet niet of dat 10 jaar is, maar ik ga het zo zeggen. Ik heb het te weinig gehoord.
Hashtag bring back...
Hashtag bring droplul.
Ja.
Hashtag joepie droplul.
Akke. Spuwt weer wat lege platitudes. En Steve zegt van... Oh, wauw. Haha, Birgit. Uw slogan... Ik heb die toch bedacht. Waarop Birgit zegt... ik betaal op 1 etentje met Tony, een spaghetti, 1 drankje.
Ik heb genoteerd... Dick move, Birgit.
Dick. Was vorige aflevering.
Ja. De Dick blijft nazinderen.
Die van Akke zeker. Bada bing, bada boom. Tom neemt nog een beetje revanche op Birgit trouwens. En hij zegt... Dat is andersom, Birgit. Meestal betaalde mannen u toch. Bada bing, bada boom.
Wat risqué is.
Ik wil trouwens ook nog zeggen van... Allee. En dat besef ik nu pas. Tom zijn mopje van... Amai, Birgit, hoe vaak heb je moeten slapen met mannen om promotie te maken? Was dat niet de reden dat ze in aflevering 1 Ted uitnodigde? Zo'n beetje om...
Juist, ja. Ted. Wel, de intentie lijkt er te zijn, absoluut, ja.
Ja, dus... Zo ver zit Tom er misschien niet naast.
Huh?
Ja, we komen naar de finale van de aflevering. De eerste finale, eigenlijk. Of wou jij nog iets zeggen?
Niet echt. Ik moet niet zo hard flexen.
Ontbijttafel. Birgit heeft geen krant. Tom heeft voor haar de Doremi meegebracht. Ik denk dat dat iets van uitgeverij Averboden.
Dat kwam mij bekend voor ook, ja.
Ja, omdat het iets intellectueler uitdagend is voor Birgit. Hey, zo, hoe gaat het met je vader? Ja. Bypass, pum. Jasmijn stormt binnen. Met een joepie in de hand. Yo, Tom, what the fuck is this? Ik parafraseer hier, liefste luisteraars. Tom denkt, ik lees hier helemaal niet. En dit vond ik een pijnlijke scène om te zien. Ja, Jasmijn herkent dus haar woord per verbatim in de joepie. En zo komt het uit dat Tom werkt voor Joepie. En iedereen lacht hem daarvoor uit. En Billy zegt, oeh ja, oh, dat is pas intellectueel. En ja, iedereen lacht hem uit. En Tom is oprecht gekwetst.
Zo'n vuile was wordt buiten gehangen.
Ja, maar zie, vuil was, zeg je.
Dat was is niet zo vuil.
Dat is zijn werk. Feit... En,
ja.
Hij schaamt zich een beetje voor zijn job. En hij wordt daarvoor uitgelachen, waardoor zijn schaamte ook al bevestigd wordt voor hem. Ja. En het is niet dat hij de kans krijgt om te counteren of iets slims te zeggen.
Nu, op zich, het wordt wel revealed op een manier waar dat hij heel clearly die job heel slecht doet.
Gezegd, hij doet het heel slecht.
Hij heeft... Wacht... Ja.
Het is... Allee, laten we zeggen van... Oké, situatie 1. Dit is hoe Tom al zijn gebroken hart advies geeft. Dan is dat inderdaad echt wel het perspectief dat tienermeisjes willen horen. Want dat is hoe die zich erover voelen. Als dit nu de ene keer is dat Tom dat doet, dan begrijp ik wel. Je gaat er niet van uit dat iemand die je kent zo'n brief schrijft. En dan is het inderdaad wel slim om te gaan horen bij iemand... die dat zelf heeft meegemaakt, om zo'n perspectief te krijgen. Dus ik vind dat Tom hier in the right is. Hij had het een beetje moeten parafraseren, dit telt als plagiaat. Maar vind dat Tom hier onterecht bespot wordt.
Ja.
En hij wordt slecht geframed.
Ik had ergens, ik denk dat ik verkeerd zit, ik had ergens somehow het in mijn hoofd dat hij wist dat het van haar was. Maar... Hij zal die 1 plus 1 niet gedaan hebben, inderdaad. Nee. En dan zal het inderdaad met de beste bedoelingen geweest zijn.
Dit was
stuntelig
echt
as it is. Ja? Ja.
Dit was Tom die zijn werk goed deed, fuckers.
To the best of his abilities.
Ik heb hier trouwens ook genoteerd. De eerste aflevering van Drake en Josh heeft dezelfde plot eigenlijk een beetje. Want Josh geeft ook zo in de schoolkrant of zo advies als... Nancy, of ik weet niet hoe het heet, want Tom in de joepie heet Sandra, denk ik. En dat wordt ook onthuld. En ik dacht van, wacht eens even, deed het eerst.
Ja, wel, ik ging vragen, hoe is de timeline met Drake en Josh? Dat is niet meer van de 90's, hè? Nee.
Dat is 2003, denk ik.
Ja, zoiets. Ja.
Maar de scène eindigt dus met Tom die zich schaamt. En zijn angsten zijn bevestigd. Heel sympathiek, hoor, kotgenoten. Amai, sorry, ik ben even terug tot leven komen. Tot rust komen.
De plight van een medeschrijver zat u zo diep.
Ja. Ziekenhuisscène. Zoe is dus weer op bezoek bij haar vader, die een badpakkenblaadje open heeft liggen.
Dat detail had ik gemist.
Allee, misschien is het geen badpakkenblaadje, maar het is wel zo... Verschillende badpakfoto's bij de twee paren.
Ja, inderdaad. Nu dacht het. En het blijft schoon open liggen tijdens het bezoek van dokter Lief.
Kijk. Dat is waarschijnlijk ook niet goed voor zijn hart. Het gaat er dus over, zo even van, ze heeft dus die avond een 5, maar... En ik snap dat. Dat ze zo niet zeker heeft van, ga ik wel gaan of niet? En haar vader zegt, en dat is weer zoiets iets heel heilzaams. Haar vader zegt, nee, zo even... We gaan thuis zitten doen, gaat gewoon zitten stressen. Ga naar die 5. We komen morgen wel vertel hoe het geweest is. En dat is ontzettend mooi vaderschap. Ik wil zo'n vader zijn. Want die man, die gaat niks hebben aan wat Zoe vertelt van hoe de vijf was. En Zoe weet dat, denk ik, maar dat is ja. Zo gewoon interesse tonen. En
dat is...
En zo gewoon van, die weet, dit is wat Zoe interesseert en wat haar hobby is, als het ware. Dus ik wil op zijn minst horen wat zij eraan heeft.
Persoonlijke anekdote over zoiets. Ja. Mijn zusterlief zusje, als je dit
je
ooit
luistert.
Hoi! deed dat ook graag. Doet dat nog, denk ik, ook graag. Gewoon bij ons moeder gaan babbelen over whatever dat er gaande is. Mensen die mijn mama niet kent, situaties die mijn mama niet kent.
Ja.
Mijn zus wil het eruit, wil erover kunnen babbelen. Bonding met de mama. Maar mijn zus gaat er ook vanuit dat ons mama dat niet onthoudt. Dus als mijn zus terugkomt op een bepaald plotpunt en als ma zegt van, ah ja, dat is met die, hè. Dan mijn zus zegt van, ho, ho. Je moet luisteren, maar je moet dat niet onthouden, hè.
Ik beeld me in dat je moeder zo een prikbord heeft met alle namen. Zoé vertrekt, maar we krijgen nog de klassieke dramatische sting en de vader...
Sorry, wacht.
Zoé! En zijn arm uitsteekt en zoom in op zijn gezicht.
Oh.
En de... Ta-ta-ta!
Het klassieke sound effect.
Ja, het is voor de mop.
Het is een fake-out. Het is een joke van hem.
En we gaan van deze emotionele scène meteen naar een andere. Akke gaat de Mac terug boven zetten op zijn kamer. Hij is duidelijk over zijn spirituele fase. Hij heeft de iconische Fish and Chips t-shirt eraan. En ja, het is echt een afscheid voor Tom. En hij is er heel emotioneel over. En Akke zegt, ja... Allee, Akke heeft ook een link met die PC. Hij kan via het internet zelfs chatten met de Dalai Lama. Volgens mij heeft Akke ook al niet gechat met iemand die beweert Elvis gezien te hebben.
Ja, zo'n dingen, hè. En hij maakt aanstalten om direct naar de computer te gaan, naar de Mac te gaan, en het te demonstreren.
Ah, ik had dat anders geïnterpreteerd.
Oh.
Want ik had dat geïnterpreteerd als, oké, ze hebben het afscheid genomen, Tom mag soms naar boven komen, maar nu moet de computer uit. En ik interpreteerde Akke zijn reikhalzen naar de computer als, oké, nu ga ik hem afzetten. Tom zegt, nee, Akke, mag ik het doen?
Ah ja, dat kan ook.
En hij zet de computer uit. En dat is zo'n moment, dan is het plots ijselijk stil. Die computer heeft de hele tijd opgestaan en er valt die zoom weg van zo'n oude computer.
Oh, ja.
En ja, ik weet niet waarom, maar dat maken die scène een pak serieuzer voor mij. Mijn hondje is net hallo komen zeggen.
Hallo.
Ja, en dan gaan we van de ene emotionele scène eigenlijk naar de grootste whiplash van heel de reeks tot nu.
Yep.
Het is nacht, zo ik kom thuis van die vijf dus. En... ze doet het licht aan en op het salontafeltje staat dat tegen een blikje of zo een briefje. En wij zien als kijkers niet wat erop staat. En zo leest het. En ze gaat zitten naast de telefoon en pakt de telefoon op. En ze belt en weet niet naar wie. Het is naar haar moeder. En Zoe weet het. En de kijker weet het. En ja... ze legt af en de camera komt dichterbij en zoomt in op Zoe. En we krijgen zo één snik. En ja, we zien dat ze in huilen gaat uitbarsten. En dan begint de eindgeneriek. Heel luid.
Ja. De Whiplash was best serieus. Absoluut.
Dat is een probleem. Ik weet ook niet hoe ik het gedaan zou hebben, hè. Want de post-credit scene kun je er ook niet van maken. En je moet je aftiteling ook al hebben.
Yep.
Het is een moeilijke kwestie, maar het haalde mij helemaal uit de aflevering.
De Whiplash was serieus voor mij ook. Ik moest ook even terug. Ja.
Er is een reden dat je zo niet bij Titanic dat Leonardo in de zee zakt en dat dan, ik weet niet, een Weird Al liedje begint te spelen.
Ik wil die Titanic cut zien. Oh, over de credits.
Give us the Weird Al cut.
Ga jij Weird Al zijn biopic kijken?
Ja, maar hij komt zeker naar streaming only. En het is naar Roku of zo.
Ik hoor dat het gewoon iets gratis zou zijn.
Wat?
Ik hoor dat ergens gratis zou zijn. Maar anyway, sidetrack. Gewoon om te zeggen dat het mijn favoriete soort biopic gaat zijn. Volslagen leugens.
Het is net zoals hoe de leads van Weird Al een parodie zijn. Een parodie van het genre biopic.
Absoluut. En dat alleen al, yes.
Heel goede trailer.
Sidetrack.
Zoek hem op.
Ja. Daniel Radcliffe als Weird Al.
Blijkbaar wou Weird Al dat Daniel Radcliffe van zien spelen.
Ik geloof het direct.
Daniel Radcliffe heeft Harry Potter gedaan, zijn portefeuille gevuld en doet sindsdien al leren waar de weirdest shit.
I envy him. Dat is...
Ja.
Ik zou het zo ook doen. Absoluut.
Ja, na dit... Alleen na de emotionele climax en... Een zwaard van Damocles dat een beetje hangt boven de volgende aflevering.
Komen ze nog met een post-credit scene?
Komen ze nog met een post-credit scene?
En dit is waar mijn climax van de aflevering komt?
Ik weet precies wat je bedoelt. Keuken. Ja. Steve ziet daar zijn ding toe en hij is zo'n beetje aan het krabben. Birgit komt opnieuw gefrustreerd binnen. Ze gaat haar promotie niet krijgen. Waarom, Niels?
Waarom? De sombrero's komen in totaal niet op de markt. Iets over de voedselinspectie en gezondheidsrisico's en jeuk veroorzaken?
Ja, mogelijke neveneffecten.
Mogelijke neveneffecten. En dus ja, dan krijgen we dat te zien van, ah ja, Steve zat daar te krabben. Oei, hij heeft er last van. Ze zijn dit al sinds halverwege de aflevering aan het foreshadowen. En ik vond het fantastisch. Dus het eerste prikkertje dat ik had gezet in de scène... Oh, wauw, ik wou dat ik duidelijker notitie had genomen. In scène met Jasmijn Borsten...
Ja, kan één van twee af... De eerste van de twee,
in de zetel. Zit hij al duidelijk aan zijn schouder te krabben?
Ah, dat had ik niet gezien. Dat had ik helemaal
dat
niet
is, en dat is vroeg. Dat is al de eerste keer dat ik keek, had ik door. De scène aan de eettafel met de promotie van Birgit zit hij ook heel duidelijk te krabben. Maar daar zit hij frontaler in beeld. En daar had ik het de eerste keer al gemerkt van... Wauw, Steve, zijn schouder jeukt precies, want hij blijft maar wrijven en krabben. Nu, in de rewatch, die ik altijd doe tijdens... de podcastopname. Ik speel aan low speed, speel ik die aflevering terug opnieuw door, merkte ik dat hij op dat punt al zat te krabben. Wat dat de grootste setup is die we so far gehad hebben voor een post-credit joke.
Ja, eigenlijk wel. Ik ben zo aan het denken voor post-credit joke. Meestal is zo één detail uit de aflevering dat zo één scène voorkomt.
At best. Like, het waren een aantal keer dat het gewoon Akke doet iets wacky. Ja. Ja. Akke slacht een kind in elkaar voor een arcade-machine.
Ja, dat was geforeshadowed in de aflevering, hè?
Ah, kindjes slaan.
Ja. Maar ja, de chips heeft dus buiten jeuk nog een tweede neveneffect: haaruitval. En dan krijgen we is dit het sterkste camerawerk uit de reeks tot nu toe? Want het is niet dat de camera inzoomt op Steve. Nee, luisteraars. De cameraman wandelt dichter naar Steve. En je ziet, ja, dat zo een beetje wakkelt. Zoals je hebt als je met een camera in je handen draagt. Zo, tot vlak bij het gezicht van Steve. Die dan een kreet slaakt. Wat fijnste detail is dat dichterbij komen, dat is versneld.
Ja, dus fast motion.
Die zoom in heeft zoiets heel wils, iets heel ongeremd. Is heel chaotisch.
Wishes he could do, wacht eens even.
Ja. Ik heb hier twee dingen over genoteerd nog. Over de inhoud van de scène. Ten eerste, ga ik op lange termijn, en dan bedoel ik film lange termijn, Steve. Godverdomme! Ik kan je naam echt niet onthouden vandaag. Sorry, Niels. Een prikker.
Heb je mij net Steve genoemd?
Ja! Steve.
Ik dacht dat je het over Steve had.
Nee.
En ik was like, aha.
Nee, ik... Een prikkertje zetten, Niels. Steve yes. gaat doorheen, wacht eens even, op verschillende momenten nog complexen hebben over zijn haar.
Oh nee.
En ik denk dat dat hier begint. Er is zo'n aflevering waar hij een grijze haar vindt en in de film komt dat ook nog terug.
Oh, terug te tracen naar de sombrero's.
Ja. Oh. Oh, wow. Fuck, dat is een tweet waar ik naar uitkijk om te posten. Ik heb het zo voor me. Ik moet hem meteen ergens noteren. En het tweede. Huh? Birgit is dus gefrustreerd dat hij haar promotie niet krijgt. Maar de toon waarop ze spreekt over... Ja, chips komen helemaal niet op de markt. Heeft iets te maken met een voedselinspectie. Vindt Birgit haar promotie belangrijker dan veiligheid? Want die vibe kreeg ik van haar.
Ja. Ik heb heel hard de indruk, ook doorheen de aflevering, de manier waarop ze gewoon over Steve's en contribution van de slogan walst, zonder enige consideration voor die mens, zijn bijdrage, zijn gevoelens. Nee, die laat zich niet tegenhouden.
Het is vooral omdat het niet is... Ze zegt niet van, ja, die chips zijn onveilig. Het is... Die chips zijn afgekeurd door de voedselinspectie. Het is dat vooral. Het is... Ja. Ze focust op de actor in dit gegeven. Birgit is een monster.
Als mensen die zouden klagen over een beetje jeuk en haaruitval, zou het allemaal oké zijn en zou ze die job nog hebben.
Met al die fucking woke linky winkies, hè.
Ja. Dat is de schuld van... de... Zoomers.
Ja.
Die ongeveer rond de tijd van de aflevering conceived worden, ietsje later.
Ja, dat is een goede vraag. Zoomers. Dus Zoomers, oké, 1997 tussen 2012. Dus
ah, voilà. There we go. Wacht in, Zoomers.
Fuck off. Ja, dat is aflevering 7. Heb jij nog een paar algemene dingen om te zeggen?
Algemeen, ik vond het weer een sterke aflevering. Ik vond het, like, we beginnen een emotionele kern te zien. Al de setups, al de characterrelaties onderling beginnen een beetje, zijn duidelijk, zijn established. En ze beginnen er wat meer mee te doen. En we komen op een actually serieus plotpunt. Dat, oké, voor en na de momenten komt er een haha funny joke. Maar de momenten zelf worden wel met
dat
het
is
respect
hoe de,
en...
Dat is hoe de momenten worden ingepakt in wat nog steeds een sitcom is.
Ja.
Een kom in het, sitcom staat voor.
Het is nog verteerbaar, maar het de eindscène van Zoe die telefoneert, was echt wel... Ik kon er geen funny opmerking over maken en ik wou er geen funny opmerking over maken. Dat was drama, serieus.
Ik heb er ook niet op gelet... en dat is iets waarvan ik nu besef, ik had dat moeten doen. Ik ga het snel even dubbelchecken, maar of zo de publiekgeluiden er zijn. Zo, of... tijdens die scène. Ik ga eens kijken, hè. Secondje. Enkel het geluid van op de set. Geen reacties van het publiek, dus dat is...
Ja.
Het is ook daardoor dat hij zo rauw aanvoelt.
100%.
Ik had ook nog iets, en dat is meer macrostructuur. Dat ik bij deze aflevering meer dan bij vorige het gevoel had dat er verder werd gebouwd op elementen uit vorige afleveringen. En misschien ben ik daar gewoon gevoeliger voor geworden, maar zowel bij Akke als bij Jasmijn als bij Tom ging het erover. En bij Birgit, oké, die wil graag promotie maken en we hebben het nu ook niet vermeld.
En Tony Birgit, werd vermeld bij Steve.
Ja, en Birgit zegt bijvoorbeeld dat ze de laatste tijd veel gesport heeft. Dus dat is waarschijnlijk nog steeds met Dick.
Juist. Dus, met Dick, ja.
Er wordt veel verder gebouwd. En dat is wel een van die dingen waarop ik zie van... Ah ja, oké. Ze zijn aan het toebouwen naar de finale, waarin waarschijnlijk heel veel dingen die klaargezet zijn doorheen de reeks samen gaan komen. Hoop ik.
Het ziet er naar uit.
Ik geef de aflevering op IMDb een 8 op 10.
Ik ben het daar best mee eens, ja.
Ja. Dit is het punt waarop we normaal gezien zouden afsluiten, Niels. Maar,
normaal
we hebben
een paar...
gezien. Ja, we hebben een paar... Wel, post ga ik het noemen. Een paar postjes. In onze briefbus. Het eerste is... Wouter! Wouter. Ja. Die heeft op Facebook een comment achtergelaten op onze vorige aflevering. Leuke podcast alweer. Kleine aanvulling over de wisselkoers. Tom zijn laptop. En ik die weigerde research te doen naar geld. Wouter zegt... Tom dacht dat de koers 31 à 32 was. $1 is gelijk aan zoveel frank. Echter... Mm-hmm. was het dus 43 frank en betaalde hij dus bijna 82.000 frank aan een laptop. Dus bijna €2.000.
Oeh.
Hou rekening met inflatie.
Ja, ja, ja.
En hij dacht dus dat het 1.500 of zo geweest zou zijn. Dus weet je, bedankt voor die aanvulling, Wouter. Jij bent vanaf nu onze economie-correspondent.
Een goede bijdrage.
En dan hebben we nog een mailtje. Niels? We hebben in onze mailbox nog iets. Mails kan je altijd sturen naar brieven@watch17.be of mail@watch17.be. En we hebben een bericht van Chef. En Chef die schrijft... Dag Niels en Milan. Ik dacht dat jullie dit misschien leuk zouden vinden. Keep it up. Groetjes, Chef. En hij heeft deze afbeelding toegevoegd. En ik wil dat jij hem omschrijft voor de luisteraars, Niels.
Oh, hij is onderweg. Ben benieuwd. Alvast bedankt, chef. Oh.
Wat is het, Niels?
We krijgen een alignment chart van de personages van Wacht in 7 tot op dit punt. En het is een best fantastische. Ja, ja, ja.
Ja.
Oh. Oeh. We hebben linksboven, onder Lawful Good, hebben we Steve in zijn basketbaltenue.
Ja.
En ja, ik kan het wel eens zijn met Steve. Hij is de paladin van de groep, het moederfiguur. Hij is de lawful good.
Oké, nu hebben we de Dungeons & Dragons nerds eigenlijk aan de haak.
Kijk, als je geeft mij een alignment chart en alle hekken staan open. We hebben bij neutral good, Jasmijn. Nou ja, neutral good. Jasmijn is jong. En kan nog alle kanten opgaan.
Ja.
Maar ze toont dat ze een goed hart heeft. Absoluut. Akke is chaotic good. In zijn fantastische outfit van de Rijles aflevering. Ja. Met, ja, jullie weten hoe dat eruit zag. En
Elvis
gaat terug naar de aflevering. Elvis, hij leeft. Maar Elvis is niet toereikend voor wat het eigenlijk is. Chaotic good. Ja. Ja, denk ik toch wel mee eens. Grote nadruk op de chaotic.
Niels, je mag er iets rapper doorgaan, want ik moet ze niet nog koken.
Oké. Bij Lawful Neutral hebben we Ted. Kan ik het wel mee eens zijn? Ted, een baas, Lawful... we assume dat hij een goede baas is. True Neutral, Tom. Debatable. Ik ga debatable zeggen, want Tom is heel debatable. En daar eindig ik mijn statement over Tom, want anders ben ik een half uur bezig.
Ik ga aanvullen op Tom. Ik denk dat Tom van alle personages het meest naar de verschillende hoeken kan schuiven.
Absoluut.
Op momenten.
Absoluut. Als er zoiets was als True Chaotic, dan... Ja. Ja. We hebben bij Chaotic Neutral hebben we Zoe staan. Ja,
ik
interchangeable met Chaotic Good voor mij.
Ja, ik zou Zoe eerder zetten bij Chaotic Good. Want
ja,
Zoe
like,
is...
Akke is ietsje meer een wildcard, hè.
Akke doet meer zijn eigen ding dan Zoe.
Ja, Akke would punch a kid. Zoe Akke ook, maar dit. Moet harder... Ja, voilà. Zoe ook, maar moet verder gepusht worden.
Zoe heeft pogingen gedaan in aflevering 1. Dezelfde aflevering waarin Akke een kind in elkaar trapt of zo. Om de ruzie te verzoenen. Dus daarom dat ik Zoe persoonlijk... Chef,
ja.
Heel chemie, maar... Ja, je ziet, wij zijn de wacht eens even experts, hè.
Nu, Lawful Evil hebben we een fittingly heel evil uitziende foto van Birgit. En Milan, wat is uw take? Ik zou zeggen, deze aflevering toont ze zich niet eens zo lawful, want ze neemt gewoon het idee over van Steve. En ze
Zoe,
is oké met...
Birgit is in haar evil wel heel gestructureerd.
Ja.
Birgit heeft haar... plannetjes.
Ja,
die is niet gewoon bij momenten. Het is wanneer ze denkt, Tom moet verhuizen, dan gaat ze zijn koffers halen.
Ja. Ja.
Voor hem. Gewoon.
En I guess, er was geen wettelijk contract getekend over wie dat de slogan had, had bedacht. En ja, het is volgens haar... idee van de wereld, zou het oké zijn om Sombrero's op de markt gebracht te hebben? Ja. Ze houdt zich aan de wet als het niet mag, maar, you know. Bij Neutral Evil hebben we Dick, die zichzelf een mondje vol geeft.
Ja, ik wil even zeggen, toen ik deze chart voor het eerst zag... Allee, het is gecropped, dus inderdaad Dick die zijn armspray doet. Maar zo van ver, en ik herkende dat de keuken was, ging mijn brein meteen naar... Zat hij op het punt om een B te nemen uit... een rode rauwe ajuin. Zo van ver dat wit. En zijn vingeren erachter. Dacht ik... Huh?
Die aflevering met de ajuin. Ja. Dik en de ajuin.
Oh man, de ajuin-aflevering. Iconisch.
Ja. Nu, oké. Nu, in de hoeveelheid... met de characters die we gehad hebben... Sure, we zetten Dick daartussen en we kunnen zeggen evil, maar like, hij deed wel niet genoeg om echt evil te zijn?
Dick was een klote ventje. Maar we hebben die niks spadaardig zien doen. En je zou zeggen, hij bereidde zich zo voort en hij was zo show om seks te hebben met Birgit. Ja, maar Birgit wou ook seks, hè. Birgit wou van Dick.
De hele situatie was wel consensual en het is niet...
Hij deed de moeite om de sfeer wat te zetten door de wijn te gaan halen.
Voilà, voilà.
Weet je wie dat niet zou doen? De spoiler, die staat bij Chaotic Evil.
Redacted over there. Please, censureer de naam achteraf. Dit is een...
Ik ga dat sowieso doen.
Een wezen... van ultiem kwaad en onvoorspelbare macht en machtsmisbruik staat rechtsonder. En het is niemand minder dan... Dat wordt gecensureerd later. Hè?
Ja.
Ik wil niet dat mensen hier al mee moeten dealen op dit punt in de tijdlijn. Het is echt wel erg. Het is zeker na zo'n emotionele aflevering. Ik denk niet dat we er nog aan kunnen.
Nee. Maar ja.
Maar ja.
Ja. Leuk meme, chef.
Dank u. Mensen, naar de toekomst toe en ook naar Milan toe, hou mij aan de leiband zodat ik niet elke meme een 10-minuten review geef.
Meme
I love
review.
To do it. Meme.
Mensen, wel over memes. Als je zelf ook inspiratie hebt, verwacht eens even memes. Stuur die gerust. Ik ga deze, zodra deze aflevering online staat, ook posten. Op onze socials, dat is Twitter, Wacht eens even podcast. Instagram, Wacht eens even podcast. En Facebook, Watch eens even. Volg ons daarop. Geef ons een likeje. En als je niet type persoon bent, dat wilt dat mensen weten dat je naar deze podcast luistert en dat kunnen zien op je profiel, hebben we het dan gewoon over onze podcast. Als iemand vraagt van, hey, ik ben op zoek naar een nieuwe podcast. Zeg dan, hey, weet je, ik luister naar deze over, wacht eens even. Misschien is dat iets voor u. Ik weet, deze podcast is niet voor iedereen iets. Waar het fucking zoomers die te jong zijn om, wacht eens even, zich te herinneren, is dit bijvoorbeeld niks.
Nee, maar misschien... Ik denk dat dat retro-chic gaat zijn.
Ja, ik ben hier expres die groep aan het opsteken.
Oh,
want
ja.
Wacht eens even, wordt hij eruit gezonden? Oh. En die gaan je zeggen van, maar hey, ik kijk wel naar die reeks. Fuck
you. Cool met de hele shit.
Deze podcast is wel iets voor mij. En dan luisteren ze.
Ik vind
ben een marketinggenie.
De blatant manipulatie van de jeugd van vandaag kan ik u enkel voor bewonderen.
En weet je wat ik ook ben, Niels?
Wat bent jij ook?
Ik ben ook Milan.
En ik ben Niels.
Salaat!
Salaat!
Ja?
De Nederlandse versie van Spring heette Topstars.
Ik ben er 100% zeker van dat dat ook gewoon Spring heette.
Topstars!
Ik weiger. Dit ga ik waarschijnlijk knippen of op het einde zetten, maar...
Oh, op de Wikipedia-pagina hebben we zo een samenvatting. Zo seizoen 1, seizoen 2, seizoen 3. Dan, volgende puntje, na de serie. En dan, seizoen 4.
Oh,
haakje open. Het verloren seizoen. Haakje dicht.
Wauw.
Oh.
Zo'n 50 kilometer verderop worden de lichaam van Daan en Lard op een brancard gelegd.
Hoewel er geen vierde seizoen is gemaakt, stond op de website van de Tros een beschrijving van de gebeurtenissen na het open einde van seizoen 3. Beginnen wij een Topstars podcast?
Nee. Eens we de film gedaan hebben misschien, Niels. Misschien dan.